Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag doen door stil te staan bij enkele toespraken die de Heilige Vader heeft gegeven. In een volgende aflevering zullen we ook echt oude fragmenten van de Heilige Vader zelf kunnen beluisteren en zullen we u ook nog de vertaling geven van de meditatie die de paus gaf op zondag 15 maart, de vierde zondag van de 40 dagen tijd. Ik sta graag met u stil bij die twee toespraken, omwille dat het gaat over belangrijke thema's. Het eerste gaat over het Forum Internum, of het interne forum, een cursus die werd georganiseerd door de Apostolische Penitentiari. En een tweede toespraak bij het begin van het juridische jaar van de gerechtelijke autoriteit van Vaticaanstad. Namelijk het belangrijke tribunaal van de staat Vaticaanstad. En dat is altijd interessant om even te gaan kijken hoe de Heilige Vader ook kijkt naar het juridische, zeg maar, in het hele gebeuren rond geloof en ook de wijze waarop Vaticaanstad wordt bestuurd. Alvorens we dat allemaal gaan beluisteren, en we gaan dus ook stilstaan bij die verschillende audiënties, willen we ook een blik werpen op de andere audiënties die in de afgelopen dagen werd georganiseerd. Daarvoor kijken we eerst naar vrijdag 13 maart. De paus ontving kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. Ook werd een audiëntie verleend aan monsieur Jean Lafitte. Ook de voorzitter van de Internationale Vereniging van Exorcisten werd door de Heilige Vader ontvangen, monsieur Karel Orlita, en pater Francesco Bamonte, de vicevoorzitter van deze vereniging, werd eveneens in audiëntie ontvangen door de Heilige Vader. Audiëntie ook voor monsignor Lucio Angelo Renna, de emeritus bisschop van San Severo in Italië. De leden van de Fondazione Cattolica werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En zoals daarnet vermeld, ook de deelnemers aan de cursus over het Forum Internum, georganiseerd door de Apostolische Penitentiari. De Heilige Vader zei daar het volgende. Eminentie, excellentie, dierbare priesters, diakens en anderen die ons vergezellen, een goede morgen en welkom aan u allen. Het doet mij veel plezier om degenen te ontmoeten die in de eerste fase van hun priesterambt of in afwachting van hun wijding hun vorming als biechtvaders vervolmaken via de cursus over het Forum Internum, die jaarlijks door de Apostolische Penitentiari wordt aangeboden. Een hartelijke groet aan kardinaal Angelo De Donatis, groot penitentiarius, en aan de regent monsignor Nikiel en aan alle leden van de penitentiari, aan de gewone en buitengewone penitentiari van de pauselijke basilieken en aan u allen, deelnemers aan deze cursus. Een krachtig initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II, die hem met zijn pastorale passie ondersteunde en werd bevestigd door paus Benedictus XVI met zijn theologische wijsheid, evenals door paus Franciscus, die altijd grote zorg heeft gedragen voor het barmhartige aangezicht van de kerk. En ook ik spoor u aan om dit dienstwerk verder te zetten door het opleidingsaanbod te verdiepen en uit te breiden, opdat het vierde sacrament steeds dieper gekend, op passende wijze gevierd en daardoor sereen en doeltreffend beleefd wordt door het gehele heilige volk van God. Het sacrament van de verzoening, of de biecht, heeft, zoals wij weten, in de loop van de geschiedenis een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt, zowel wat betreft het theologische begrip ervan als de wijze waarop het wordt gevierd. De kerk, moeder en lerares, heeft de betekenis en de functie ervan geleidelijk aan erkend en de mogelijkheden voor de vieringen ervan uitgebreid. Toch gaat de herhaalbaarheid van het sacrament niet altijd gepaard met een bereidheid bij de gedoopten om er gebruik van te maken. Het is alsof de oneindige schat van de barmhartigheid van de kerk onbenut blijft door een wijdverbreide afleiding van de christenen die, niet zelden, lange tijd in staat van zonde blijven. In plaats van zich met eenvoud van geloof en hart naar de biechtstoel te begeven om de gave van de verrezen Heer te ontvangen. Het was het vierde Lateraans concilie in 1215 dat vaststelde dat elke christen verplicht is tot de sacramentele biecht, ten minste één keer per jaar. En de catechismus van de katholieke kerk heeft na het Tweede Vaticaans concilie deze norm bevestigd. Lezen we in nummer 1457, die ook kerkrecht is. In de Codex Iuris Canonici 989 staat: elke gelovige die de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt, is verplicht om tenminste eenmaal per jaar zijn ernstige zonden getrouw te biechten. De heilige Augustinus zegt: wie zijn zonden erkent en veroordeelt, is al in overeenstemming met God. God veroordeelt je zonden. En als ook jij ze veroordeelt, verenig je je met God. Het erkennen van onze zonden, in het bijzonder in deze vastentijd, betekent dus ons verzoenen, verenigen met God. Het sacrament van de verzoening is dan ook een werkplaats van eenheid. Het herstelt de eenheid met God door de vergeving van zonden en de uitstorting van de heiligende genade. Dit brengt innerlijke eenheid in de persoon teweeg en eenheid met de kerk. Daarom bevordert het ook vrede en eenheid in de menselijke familie. Je zou je kunnen afvragen: hebben die christenen die zware verantwoordelijkheid dragen in gewapende conflicten de nederigheid en de moed om een serieus gewetensonderzoek te doen en te biechten? Maar, vragen wij ons opnieuw af, kan de mens, dat kleine en eenvoudige schepsel, werkelijk de eenheid met de Schepper verbreken? Is dit beeld niet een eenzijdige en uiteindelijk vernederende voorstelling van de openbaring die Jezus ons van God heeft gegeven? Als we goed kijken, verbreekt de zonde de eenheid niet, opgevat als ontologische afhankelijkheid van het schepsel van de Schepper. Ook de zondaar blijft volledig afhankelijk van God de Schepper. En die afhankelijkheid kan, wanneer ze wordt erkend, de weg naar bekering openen. De zonde verbreekt veeleer de geestelijke eenheid met God. Het is hem de rug toekeren. En deze dramatische mogelijkheid is even reëel als de gave van de vrijheid die God zelf aan de mensen heeft geschonken. Ontkennen dat de zonde de eenheid met God werkelijk kan verbreken, is in werkelijkheid een miskenning van de waardigheid van de mens, die vrij is en blijft, en dus verantwoordelijk voor zijn daden. Dierbare jonge priesters en priesterkandidaten, wees u altijd levendig bewust van de uiterst hoge taak die Christus zelf u via de kerk toevertrouwt. De eenheid van de mensen met God herstellen door de viering van het sacrament van de verzoening. Het hele leven van een priester kan ten volle vervuld worden door dit sacrament ijverig en trouw te vieren. En inderdaad, hoeveel priesters zijn er niet heilig geworden in de biechtstoel? Denken we maar aan de heilige Johannes Maria Vianney, de heilige Leopold Mandic en meer recentelijk de heilige Pio van Pietrelcina en de zalige Michael Sopoco. De herstelde eenheid met God is ook eenheid met de kerk, die het mystieke lichaam van Christus is. Wij zijn leden van de volledige Christus. Het thema van jullie cursus van dit jaar, de kerk geroepen om een huis van barmhartigheid te zijn, zou onbegrijpelijk zijn als we niet zouden uitgaan van de wortel die de verrezen Jezus Christus is. De kerk verwelkomt mensen als huis van barmhartigheid, omdat zij in de eerste plaats voortdurend haar Heer verwelkomt in het gehoorde en verkondigde woord en in de genade van de sacramenten. Om deze reden wordt bij de viering van de sacramentele biecht, terwijl de boetelingen verzoend worden met God en met de kerk zelf opgebouwd, die verrijkt wordt met de hernieuwde heiligheid van haar berouwvolle en vergeven kinderen. In de biechtstoel, dierbare broeders, werken wij mee aan de voortdurende opbouw van de kerk. Eén, heilig, katholiek en apostolisch. En daarmee geven wij ook nieuwe energie aan de samenleving en aan de wereld. De eenheid met God en met de kerk is tenslotte de voorwaarde voor de innerlijke eenheid van de mensen, die vandaag de dag zo hard nodig is in deze tijd van versnippering waarin wij leven. Een innerlijke eenheid die vooral bij de jongere generaties als een oprecht verlangen naar voren komt. De niet nagekomen beloften van een ongebreideld consumentisme en de frustrerende ervaring van een vrijheid die losstaat van de waarheid, kunnen door goddelijke barmhartigheid worden omgezet in kansen voor evangelisatie. Door het gevoel van onvolledigheid naar voren te brengen, maken ze het mogelijk om die existentiële vragen op te roepen waarop alleen Christus volledig antwoord geeft. God is mens geworden om ons te redden. En hij doet dat ook door ons religieus gevoel te vormen, onze onbedwingbare zoektocht naar waarheid en liefde, zodat we het mysterie kunnen omarmen waarin wij leven, bewegen en bestaan. Zo horen we het weer klinken in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 17, vers 28. Deze dynamiek van eenheid met God, met de kerk en in onszelf is een voorwaarde voor vrede tussen mensen en volkeren. enkel een verzoend persoon is in staat om op een ongewapende en ontwapenende manier te leven. Wie de wapens van de trots neerlegt en zich voortdurend laat vernieuwen door Gods vergeving, wordt een werker van verzoening in het dagelijks leven. In hem of haar worden de woorden werkelijkheid die aan de heilige Franciscus van Assisi worden toegeschreven. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Dierbaren, vergeet nooit om met trouwe volharding het sacrament van de vergeving te ontvangen, opdat u altijd de eersten zult zijn die de goddelijke barmhartigheid ontvangen, waarvan u dienaren bent geworden of zult worden. Moge Maria, moeder van barmhartigheid, u altijd op uw weg begeleiden en uw schreden verlichten. Over u en uw dagelijkse inzet spreek ik van harte de apostolische zegen uit en ik dank u. Mooie woorden van de Heilige Vader. Tijdens deze audiëntie dus die verleend werd aan de deelnemers, de cursus die werd georganiseerd, in het bijzonder dus voor jonge priesters en voor zij die mogelijk het sacrament van de priesterwijding zullen ontvangen. We komen zo meteen bij u terug en dan gaan we verder met het overlopen van de audiënties.
Dans ton cœur sacré,
En zo, dierbare luisteraars, kunnen we verder gaan met het overlopen van de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Nadat we een lied konden horen dat ons zeker even kon doen nadenken over datgene wat de Heilige Vader zo net heeft op deze wijze aan ons kunnen laten geworden door de vertaling van zijn toespraak. Op zaterdag 14 maart, daar waren we ondertussen aangekomen, heeft hij de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen gezien, vaste afspraak met Monsignor Filippo Iannone. Hij ontving de bisschoppen uit Nigeria tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus en werd dus ook het gerechtelijk jaar van het tribunaal van Vaticaanstad geopend. En ook daar, bij die toespraak, willen we even stilstaan. De paus zei het volgende. Eminenties en excellenties, geachte civiele en militaire autoriteiten, dierbare leden van de gerechtelijke autoriteit van de staat Vaticaanstad, dierbare broeders en zusters. Het doet mij genoegen u vandaag voor het eerst te ontmoeten ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar van het tribunaal van de staat Vaticaanstad. Ik richt mijn hartelijke groet tot ieder van u, vergezeld van mijn dankbaarheid voor het dienstwerk dat u verricht in de delicate en waardevolle taak van de rechtspraak. Uw werk, discreet en stil, draagt op significante wijze bij aan de goede werking van het institutionele bestel van de staat en, nog dieper, aan de geloofwaardigheid van het rechtsstelsel dat deze ondersteunt. Echte gerechtigheid kan echter niet enkel worden begrepen in de technische categorieën van het positieve recht. In het licht van de missie die het handelen van de kerk stuurt, verschijnt zij ook als uitoefening van een geordende vorm van naastenliefde, die in staat is de gemeenschap te bewaren en te bevorderen. Bij onze eerste ontmoeting wil ik daarom enkele overwegingen met u delen over de relaties tussen de rechtspraak en de waarde van de eenheid. De christelijke traditie heeft gerechtigheid altijd beschouwd als een fundamentele deugd voor de orde in het persoonlijke en gemeenschapsleven. In dit verband herinnerde de heilige Augustinus eraan dat de orde in de samenleving voortkomt uit de orde van de liefde, door te stellen dat ordinata dilectio est justitia. Wanneer de liefde op de juiste wijze is geordend, wanneer God centraal staat en de naaste in zijn waardigheid wordt erkend, dan vindt het gehele persoonlijke en sociale leven zijn juiste richting terug. Uit deze orde van de liefde vloeit ook de orde van de gerechtigheid voort. Authentieke liefde is immers nooit willekeurig of wanordelijk, maar erkent de waarheid van de relaties en de waardigheid van iedere persoon. Daarom is gerechtigheid niet enkel een juridisch beginsel, maar een deugd die bijdraagt aan het opbouwen van gemeenschap en het stabiliseren van het leven van de gemeenschap. De theologische en juridische reflectie binnen de christelijke traditie heeft dit perspectief verder uitgediept. Met name de heilige Thomas definieert op basis van het Romeinse recht gerechtigheid als constans et perpetua voluntas io sum uniquique tribuendi. Dat wil zeggen, de standvastige en eeuwige wil om aan ieder te geven wat hem toekomt. Met deze definitie benadrukt de Angelicus het stabiele en objectieve karakter van gerechtigheid, die niet afhankelijk is van toevallige belangen, maar geworteld is in de waarheid van elke persoon en in het streven naar het algemene welzijn. Het is ook geen toeval dat hij stelt dat iustitia ad bonum commune ordinatur. In het licht van deze traditie wordt ook de diepe band tussen gerechtigheid en naastenliefde begrepen. De theologische wijsheid heeft deze relatie uitgedrukt met de stelling dat caritas perfecta, perfecta justitia est. Omdat gerechtigheid in de volheid van de naastenliefde haar meest authentieke vervulling vindt. Hieruit volgt dat waar geen ware gerechtigheid is, ook geen authentiek recht kan bestaan, aangezien het recht zelf voortkomt uit de erkenning van de waarheid van het zijn en de waardigheid van iedere persoon. Gerechtigheid, zo opgevat, is de kardinale deugd die ons oproept de rechten van een ieder te eerbiedigen en in de menselijke relaties de harmonie tot stand te brengen die rechtvaardigheid ten opzichte van de personen en het algemeen welzijn bevordert. Deze erkenning baant de weg voor de naastenliefde, want pas wanneer de relaties volgens de waarheid zijn geordend, wordt die gemeenschap mogelijk die de hoogste vrucht van de liefde is. Het herstel van de gerechtigheid wordt dus een voorwaarde voor de komst van de naastenliefde, die een gave van de geest is en het beginsel van eenheid in de kerk. In dit perspectief wordt ook duidelijk waarom liefde en waarheid niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Enkel door lief te hebben, kent men de waarheid. En de liefde voor de waarheid leidt ertoe dat men de naastenliefde ontdekt als haar vervulling. Om deze reden wordt gerechtigheid, wanneer zij met evenwicht en trouw aan de waarheid wordt uitgeoefend, een van de meest solide factoren van eenheid in de gemeenschap. Zij verdeelt niet, maar versterkt de banden die mensen verenigen en draagt bij aan het opbouwen van dat wederzijdse vertrouwen dat een geordende samenleving mogelijk maakt. Na deze wat algemenere schets over het belang van de rechtvaardigheid en gerechtigheid, ging de Heilige Vader verder over deze rechtspraak in het kader van het bestuur van Vaticaanstad. En daar gaan we zo meteen mee verder, dierbare luisteraars. Eerst gaan we samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder in deze toespraak van Paus Leo XIV bij de opening van het juridisch jaar van het Tribunaal van Vaticaanstad. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We waren ondertussen aangekomen aan het punt waar de Heilige Vader in zijn toespraak bij de opening van het juridisch jaar voor het tribunaal van Vaticaanstad, wat hij heeft gezegd over rechtvaardigheid, als kardinale deugd ook, wou toepassen in de context van Vaticaanstad. Hij zegt daarbij: in de context van Vaticaanstad krijgt de rechtspraak een bijzonder belangrijke betekenis. De rechtspraak beperkt zich namelijk niet tot het beslechten van geschillen, maar draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde en de geloofwaardigheid van de instellingen. De naleving van procedurele waarborgen, de onpartijdigheid van de rechter, de effectiviteit van het recht op verdediging en de redelijke duur van de processen zijn niet louter technische instrumenten van de gerechtelijke procedure. Zij vormen de voorwaarden waardoor de uitoefening van de rechtsprekende functie bijzondere gezaghebbendheid verwerft en bijdraagt tot de institutionele stabiliteit. In een rechtsorde als die van de staat Vaticaanstad, die van belang is voor de missie van de opvolger van Petrus, omdat zij de onafhankelijkheid van de heilige stoel ook op internationaal vlak ondersteunt, krijgt deze functie een nog grotere betekenis. De rechtspraak draagt namelijk ook bij aan de bescherming van die waarde van eenheid die een essentieel element van het kerkelijk leven vormt. Vanuit dit perspectief is het proces niet louter de plaats waar tegengestelde aanspraken met elkaar botsen, maar wordt het een geordende ruimte waarin door middel van een gereguleerde confrontatie tussen de partijen en de onpartijdige tussenkomst van de rechter het meningsverschil weer binnen een kader van waarheid en rechtvaardigheid wordt gebracht. In dit perspectief is het nuttig om nogmaals de leer van de heilige Augustinus in herinnering te brengen. Zonder gerechtigheid kan de staat niet worden bestuurd. Het is onmogelijk dat er recht bestaat in een staat waar geen ware gerechtigheid heerst. De handeling die volgens het recht wordt verricht, wordt zeker volgens de gerechtigheid verricht, en het is onmogelijk dat de handeling die tegen de gerechtigheid in wordt verricht, volgens het recht wordt verricht. De staat waarin geen gerechtigheid heerst, is geen staat. Gerechtigheid is immers de deugd die aan ieder het zijne toekent. Het is dus geen menselijke gerechtigheid die de mens zelf aan de ware God onttrekt. Dierbare broeders en zusters, uw dienstwerk heeft dus niet alleen een institutionele, maar ook een diep kerkelijke waarde. Door een zorgvuldige beoordeling van de feiten, het respectvol luisteren naar de betrokkenen en de correcte toepassing van de normen om de beginselen van de rechtsorde meer getrouw weer te geven, zo neemt u deel aan een missie die zowel juridisch als spiritueel is. Rechtvaardigheid in de kerk is niet louter een technische toepassing van de wet, maar een dienst aan het volk van God. Zij vereist niet enkel juridische deskundigheid, maar ook wijsheid, evenwicht en een voortdurend streven naar de waarheid in liefde. Elke beslissing, elk proces en elk oordeel moeten een weerspiegeling zijn van dat zoeken naar de waarheid dat de kern vormt van het leven van de kerk. Wanneer gerechtigheid wordt uitgeoefend met integriteit en trouw aan de waarheid, wordt zij een factor van stabiliteit en vertrouwen binnen de samenleving, met eenheid als natuurlijk gevolg. Blijf deze dienst dan ook vervullen met integriteit, voorzichtigheid en evangelische geest. Mogen gerechtigheid altijd verlicht worden door de waarheid en vergezeld gaan van barmhartigheid, want beiden vinden hun volheid in Christus. Zo wordt het recht, toegepast met rechtschapenheid en kerkelijke geest, een waardevol instrument om de gemeenschap op te bouwen en de eenheid van het volk van God te versterken. Ik vertrouw uw werk toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, opdat zij u met haar bescherming mogen begeleiden. Van harte geef ik u de apostolische zegen, een onderpand van gemeenschap en vrede voor u en voor uw dienst aan gerechtigheid, waarheid en eenheid. Ik dank u. De woorden van paus Leo XIV bij de opening van het gerechtelijke jaar van het tribunaal van Vaticaanstad. Interessant om even specifiek op dat juridische te blijven stilstaan, ook zeker voor mensen die misschien luisteren met een juridische achtergrond, omdat het een aspect is dat aan bod kan komen tijdens zulke audienties. Vandaar dat we die even toch met u wilden delen. We gaan onze blik op de audienties beëindigen met maandag 16 maart. Dan heeft de Heilige Vader ook nog kardinaal Mario Grech ontvangen, de secretaris-generaal van het Generaal Secretariaat van de Bisschoppensynode. Ook monsieur Hugo Norberto Santiago, bisschop van San Nicola de los Arrojos uit Argentinië, werd door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. De apostolische nuncius in Sri Lanka, monsieur Andrei Josjovic, en de algemene overste van de priesterbroederschap van de missionarissen van de heilige Carolus Borromeus, werd door de Heilige Vader ontvangen. Don Paolo Sottopietra, samen met zuster Rachele Paiusco, de algemene overste van de missionarissen van Sint Carolus. Een audiëntie nog voor de bisschop van Essen uit Duitsland, monsieur Frans Jozef Overbeck. Ook de heer Gareth Gore werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook de leden van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen. Ook werd een audiëntie verleend aan de leden van de directie van TG2 van de RAI, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum samen met hun familieleden. We zijn langzamerhand aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We willen u graag nog meegeven dat op vrijdagochtend 13 maart de prediker van het pauselijk huis, pater Roberto Pasolini, de tweede vastenpreek heeft gehouden. Broederschap, de genade en de verantwoordelijkheid van de broederlijke gemeenschap. Het thema van de vastenmeditaties is: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. De bekering tot het evangelie volgens de heilige Franciscus. De volgende vastenpreken vinden plaats op vrijdag 20 maart en op vrijdag 27 maart. En tot slot kunnen we u ook nog melden dat de Heilige Vader het afgelopen weekend ook zijn intrek heeft genomen in het apostolische paleis, het appartement van de paus. En dat zal u misschien een beetje verbazen. De meeste mensen wisten niet goed waar de Heilige Vader eigenlijk tot nu toe verbleef. Had allemaal te maken met de nodige renovatiewerken die dienden te worden uitgevoerd aan het appartement. Tot Nu verbleef de Heilige Vader eigenlijk in het gebouw waar hij als kardinaal woonde, namelijk het gebouw waar ook het dicasterie voor de geloofsleer gevestigd is. Dat is niet ver van het Vaticaan. En de reden was dus inderdaad die renovatiewerken die dienden te gebeuren. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat paus Franciscus ervoor koos om in het Casa Santa Marta te verblijven. Ik kan het een beetje vergelijken met een soort van hotel in Vaticaanstad, waar kardinalen bijvoorbeeld kunnen logeren wanneer ze op bezoek moeten bij de paus. Ook andere prelaten en hoogwaardigheidsbekleders. Nu, paus Franciscus maakte daar de keuze om daar te gaan wonen. We horen altijd omwille van de grote soberheid van paus Franciscus. Maar hij verklaarde zelf ooit in een interview dat het vooral kwam omdat hij niet graag alleen woonde. En ja, een gevoel had van isolement als hij daar zou moeten gaan wonen. Vandaar de keuze om mensen rond zich heen te hebben. Nu, ook paus Leo XIV zal mensen rond zich heen hebben. Namelijk zijn privésecretaris, die zal ook een stukje zorgen voor gemeenschapsleven. Er zijn er zo twee die ook werken voor de pauselijke huishouding. En dus op die wijze zal de Heilige Vader in de komende tijd zijn intrek kunnen nemen in het appartement dat nu volledig klaargemaakt is voor zijn komst. En wie weet zullen we opnieuw, wanneer we op het Sint-Pietersplein staan, het licht uit het bureel van de paus zien branden. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, waarbij we zeker zullen stilstaan ook bij de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens het Angelus van 15 maart en waar we ook gaan luisteren naar de homilie van een van de pastorale bezoeken aan een parochie in Rome. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.